Regeneratieve landbouw. Wat is het eigenlijk? Welke kansen biedt dit mij als professioneel agrarisch ondernemer? En welke uitdagingen liggen er nog? Je ontdekt het in deze podcast van Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk Regeneratieve Landbouw van AgriFilm, waarin akkerbouwer Christian, tuinder Marta en melkveehoudster Sanne je meenemen in de wereld van regeneratieve landbouw.
Vorige keer is de ondernemer aan bod gekomen. Vandaag praten we verder met Wilco de Bruin over de rol van de onderneming. Hoe kijk jij als ondernemer naar je eigen bedrijf? En hoe kan ik de mogelijkheden en kansen van regeneratief voor mijn onderneming benutten? Welkom Wilco. Wil jij je even kort voorstellen alsjeblieft?
Ja, zeker. Dankjewel. Fijn om hier weer te zijn. Wilco de Bruin, 43 jaar, opgegroeid op een melkveebedrijf. En eigenlijk vanuit de praktijkkant helemaal naar ondernemerscoaching gegaan. Dus een aantal jaren werkzaam geweest na school op een gemengd bedrijf. En na het gemengde bedrijf ben ik een tijdje voeradviseur geweest bij AgriFirm. En vanuit voeradviseur ondernemerscoach geworden. Ja, en elke dag bezig met ondernemers. Ondernemers proberen in beweging te krijgen. Welke kant op maakt mij niet uit. En de ondernemer is daarin zelf verantwoordelijk voor zijn eigen richting.
Mooi. Ja. Hey, en we hebben het vorige keer ook gehad over de drie O's bij verandering, of hoe jij naar een bedrijf kijkt. Kan je die nog even uitdiepen?
Ja, als ondernemerscoach kijken wij inderdaad vanuit drie O's. De O van onderneming, dus wat we vandaag over hebben. De O van omgeving, dus waar we in een andere podcast op terugkomen, waar alles, waar je praat over wat komt er op jou af vanuit de omgeving. En die kan heel breed zijn. En de oven ondernemer, wie ben je zelf, wie staan er om je heen en wat drijft jou en wat houdt jou tegen. Dus dat is eigenlijk hoe wij elke dag ons werk doen op het boerenerf.
Mooi. Als je nou bij een ondernemer komt, kun je ons meenemen hoe jij dat normaal aanpakt? Wat doe je dan precies?
Eigenlijk sta ik wat dat betreft al aan als ik een paar kilometer voor de onderneming ben, zeg maar. Hè? Dus ik kom aandraaien en dan kijk al van oké, waar is het gehuisvest? Hoe ziet het eruit? Wat tref ik aan? Loopt er een hond op het erf bijvoorbeeld? En wat voor type hond is dat dan?
Zegt dat al iets?
Ja. Dat zegt al iets inderdaad. Dat kan iets zeggen, laat ik het zo zeggen. Dat kan iets zeggen over de ondernemer. Of over de mentaliteit op het bedrijf. Ja. En dus dat neem ik mee. En van daaruit ga ik eerst even kennis maken op zoek naar iemand waar ik moet zijn. En dan gaan we of eerst naar binnen en een gesprek aan en daarna een rondje over het erf. Of eerst een rondje over het erf. Mijn voorkeur heeft eerst even wat bekijken. Is wel afhankelijk per sector. Vaak melkveebedrijf eerst even een rondje. En vaak bij een akkerbouwbedrijf wat later in het bezoek. Ja, en vanuit die kant ga je kijken waar is de onderneming goed in en waar liggen nog verbeterpunten. Ja, dus echt de onderneming en niet de ondernemer. Nee. Want er kan verschil in zitten. Ja, want hoe tref ik als ondernemer de onderneming aan als ik het overneem van mijn ouders? Er zitten daar al zaken in die heel goed gaan, maar ook bijvoorbeeld zaken in waar een onderneming al wat zwakker in is. Ja, grondsoort, financieringsniveau, staat van gebouwen. Ja, noem maar een paar voorbeelden die daar bij naar voren komen. Waar een ondernemer op dat moment nog niet per definitie zelf iets aan kan doen.
Nee.
Dus dat is wel even goed om te weten dat het verschil tussen de onderneming en de ondernemer met goede punten en dingen die voor verbetering vatbaar zijn, wel verschil maakt.
Ja, dus zo split je dat ook eigenlijk altijd op.
Zo probeer ik het altijd op te splitsen. Ja. Ja. Om op die manier ook te kijken van oké, waar komt iets vandaan? Wat maakt het dat we nu op dit moment zijn waar we nu zijn? En waar hebben we wel grip op en waar hebben we geen grip op?
Oké, mooi. Hey, dus dan kom je daar op een bedrijf, want wij zitten hier natuurlijk vanuit regeneratief.
Mm-hmm.
Dus als je kijkt naar de onderneming en zegt, nou, we vinden regeneratief wel interessant, we willen er wel iets mee, we zien kansen vanuit de omgeving. Hè? Dus, en dan, hoe kan je dat dan aanpakken? Waar begin je dan als ondernemer? Als onderneming, sorry.
Ja. Nou ja, waar begin je als ondernemer met de onderneming? Dat is wel de belangrijkste volgorde. Ja. Die onderneming zelf begint, als goed is, nergens mee. Maar het kan wel hoor, want het kan dan wel zo zijn dat die onderneming al in beweging is. Ja. Hè? Die wordt sowieso elke dag wordt die onderneming ouder. Hè? En als we in een bepaald gebied zitten, dan wordt de grondsoort wordt ook soms al vanzelfsprekend anders. Dat gaat wel heel langzaam trouwens. Maar als we dus naar die onderneming kijken, ja, dat is, ik noem dat ook wel eens een olietanker die onderweg is. Hè? Mm-hmm. En even los van welke koers dat die vaart, die is onderweg. En daar zit vaak, als je naar de melkveehouderij of naar de akkerbouw kijkt, zit daar een heel groot stuk onder, wat dat onderschip is, zeg maar, wat in beweging is. Ja, dat onderschip heeft een bepaalde lading. Ja, en als jullie wat weten van een tanker, ja, die heeft best wel wat remtijd en best wel wat aanlooptijd, maar ook om bij te sturen best wel wat ruimte nodig om ergens te komen. En één ding weten we ook bij de scheepvaart, als we van A naar B en C gaan en we doen dat in zigzagvaart, ja, dan kunnen we heel veel ontwijken, maar we zijn ook best wel lang onderweg.
Ja.
Dus als we daarna kijken naar die onderneming, misschien wat raar voorbeeld, maar als we naar die onderneming kijken, we vergelijken het met een zeeschip, zeg maar een olietanker, dan zeg ik van nou, koers is belangrijk, waar wil ik naartoe? En dan kijk ik van welke route moet ik dan daarvoor varen? Ja. En wat heb ik al en wat heb ik nog nodig? Dat zijn de basisdingen.
Ja.
En van daaruit ga je langzaam door naar die bodem, van oké, wat gebeurt er in de bodem? Wat heb ik daar nog nodig? Dus wat is mijn huidige toestand? Waar is het bedrijf dus goed in? Waar is het wat minder goed in? Waar zou ik, als ik regeneratief wil worden, dan de eerste stap op willen maken? Of wat heeft de onderneming als eerste nodig? En dan van daaruit gaan kijken, nou, wat voor een veebedrijf ga je uiteindelijk kijken van wat voor koe hoort erbij of hoe hoort die gevoerd te worden? En voor een akkerbouwbedrijf is het wat voor gewassen heb ik daar nodig? En hoe worden die bijgehouden?
Ja.
Dus vanuit de basis kijken naar de behoeftes, naar de kansen, naar de plussen die we al hebben.
Ja.
En naar de minnen die we wat willen gaan aanpakken. En dan klein beginnen.
Oké, okay, want het olietanker klinkt best wel, ja, dat is groot en zwaar. Dus dan moet je ook voorzichtig sturen. Dan. Of is dat ook een beetje...
Nou, je moet in ieder geval doelgericht sturen.
Oké. Okay.
Ja, dus doelgericht betekent dat je weet, als je weet dat we best wel wat ruimte nodig hebben om te manoeuvreren, dan moet je niet in één keer het roer compleet omgooien. Want dan weet je, ja, of je bent al heel verkeerd bezig met je onderneming, maar daar ga ik niet vanuit. Want de meeste ondernemingen die hebben wel een behoorlijke stabiele basis die de afgelopen jaren is opgebouwd. Maar dat betekent wel dat je daar dus met de kleine koerswijzigingen naar je doel moet gaan waar je uiteindelijk naartoe wil. Dus je wil weten waar ligt mijn doel en hoeveel jaar heb ik daarvoor nodig.
Oké.
En dan terug naar van welke aanpassingen moet ik nu als eerste doen.
Dus echt een stukje visie en doelgericht, dat is wel echt heel erg belangrijk.
Ja, alleen die zitten vooral doelgerichtheid en visiegerichtheid zitten op het ondernemingsniveau. Hè? Ja. Dus wat voor type onderneming ben ik? Dus als ik die vertaal naar de onderneming, dan zeg ik van kijk vooral naar wat is eigenlijk de kortste duig, noemen we dat ook wel. Wat is het eerste gat wat ik op moet vullen, zeg maar, om die ook onderweg te kunnen zijn. Ja. Kijk, ik datzelfde schip weer pakken en er zit een gat in mijn romp. Die zit net boven de waterlijn en ik ga mijn schip wat verder laden en dan weet ik dat ik water binnenkrijg.
Ja, ja.
Dus ik moet het gat wat het dichtst bij de waterlijn zit, moet ik als eerste vullen.
Ja. Ja,
nou, zo zie ik het ook richting regeneratieve landbouw.
Oké, okay. Ja, en regeneratieve landbouw, dus eigenlijk grijpt in op je hele bedrijfsvoering.
Mm-hmm.
In principe is het een manier van werken, nou, en waarschijnlijk moet je veel facetten doen, maar hoe begin je daar dan mee? Wat kun je praktisch? Moet je dan met wat je zegt, het eerste gat of het eerste ding wat je kan doen oppakken? Of hoe kijk je daarnaar?
Nou, sowieso heb je natuurlijk veel informatie nodig. Hè, van wat is regeneratieve landbouw? Hoe is dat concept opgebouwd? Welke keuzes, als ik dat dan doorvertaal vanuit die kennis naar mijn bedrijf, welke keuzes moet ik dan daar gaan maken? Hè, en... Nou, en dan inderdaad, regeneratief is best wel een totaal aanpak, hè, ja, op jouw hele bedrijfsvoering. Maar dat wil niet zeggen dat je die totaal aanpak ook totaal in één keer invoert.
Nee.
Dus daarvan zeg ik van, nou ja, kan ik met de minimale investeringen makkelijk doen? Maak ik geen grote verliezen mee? Hè? Dus ik kijk altijd naar de cashcow in het bedrijf. Hè, waar komt dat grote geld vandaan? Als ik daar direct zeg van, nou, ik heb bijvoorbeeld 40 hectare potaardappelen en ik ga dat morgen totaal anders doen. En ik heb totaal 90 hectare te betelen, dan heb ik best wel een groot risico.
Ja.
Dan zeg ik van, ga dan eerst kijken of dat je op een stukje waar je een risico kan lopen, gaat zeggen van, nou, laat ik eens 4 of 5 of 6 hectare potaardappel op een andere manier gaan telen. Hè, om klein te beginnen en dat te gaan toepassen. Want anders loop ik als bedrijf zijn, al mijn onderneming loopt veel te veel financiële risico's. En zeker als er ook nog behoorlijke financiering aan vastzit. Dus van daaruit stabiel, wel kijken van waar liggen de mogelijkheden, waar ligt het laaghangende fruit, waar kan ik zo mee instappen.
Ja.
Hè? En dat ik dat bijvoorbeeld kan doen door een voederhaag op mijn melkveebedrijf te plaatsen. Of door de bodembedekker in te zaaien als groenbemester. Ja. ja, dat is noem ik laaghangend fruit. Ja. Dan kun je vrij snel mee beginnen. Waar je ook direct de ervaringen van kan opdoen.
Ja, het is eigenlijk ook wel een stukje investeren en leergeld betalen. Want je doet ervaring op, het zal niet meteen in één keer lukken. Je moet passen bij je grond. Dus ook dat is natuurlijk dat kost tijd en geld.
Kost tijd en geld, absoluut. Ja. En als je weet dat het een heel x-aantal jaren kost, zeg maar, om daar te komen. En je weet hoe je bedrijf nu opgebouwd is. Hè? Want dat weten we bij de nulmeting. Waar het bedrijf goed in en waar minder in. Of de onderneming. Ja, dan kun je ook een plan gaan maken. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk ook met die olietanker aan wil hebben. Doelbewust en resultaatgericht sturen. Ja. En vanuit die hoek vooral zorgen dat je de risico's kan overzien en kan beperken.
Ja.
Want je kan gaan, we hebben het in een andere podcast gehad over subsidies. Ja. Je kan blind gaan op subsidies en die krijgen. En dat is aan de ene kant heel fijn. Maar als je daar je bedrijf op gebouwd hebt, is best wel kwetsbaar.
Ah, ja.
En dan zeg ik van, kijk dan vooral naar jezelf, stapsgewijs, wat heeft toegevoegde waarde en hoe kan ik mijn onderneming daar toch verantwoord op laten investeren. Ja.
En hoe zie je dat richting bijvoorbeeld, je kunt met regeneratieve landbouw mogelijk ook wat op inputkosten reduceren, maar dat is natuurlijk, eerst heb je natuurlijk de kosten en je risico's, maar het is ook een kans. Moet je dat dan toch nog baseren op de eerste risico's die je loopt? Ja. Om daar te komen? Of hoe zie je dat?
De vraag daarvoor vind ik heel belangrijk. Hè? Wat maakt het dat ik het altijd zo gedaan heb? Ik kijk wel eens terug van, oké, ik zie nu waarom we in het verleden deze keuzes hebben gemaakt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hè? Wat maakt het dat ik gewasbeschermingsmiddelen gebruik? Is dat veiligheid? Of is dat gemak? Of is dat extra opbrengst? Wat is het doel daarvan? Hoef nu geen antwoord te hebben, maar dat is wel in mijn beleving een belangrijke vraag. Is mijn doel veiligheid, denk aan Phytophthora bijaardappelen, zeg maar, dan kan ik me zomaar voorstellen dat je daar heel voorzichtig mee bent en moet zijn.
Ja.
Hè? Is mijn doel van ik gebruik gewasbeschermingsmiddelen om mijn maïsplant harder te laten groeien? Dan kan ik best wel zeggen van probeer een paar hectares niet te doen. En te kijken van wat daar gebeurt.
Ja.
En zo moet je denk ik vooral met die vraag daarvoor, hè, wat maakt het dat ik het zo gedaan heb? En dat geeft je een mooiere basis om te gaan sturen, maar ook je risico's in te perken of juist sneller vooruit te kunnen gaan.
Ja, dus als je die vraag beantwoordt, heb je eigenlijk ook alweer meteen het antwoord.
Ja, kijk, even een voorbeeld van kunstmestgebruik. Als ik kunstmest gebruik, ik gebruik nu 600 kilo per hectare, zeg maar, eigenlijk alleen stikstofhoudend, bijvoorbeeld. En ik ga dat helemaal verminderen naar 250 kilo, dan kan best wat tegenkomen.
Ja.
Doe ik dat in één keer. Maar als ik de afgelopen jaren al vlinde bloemen heb gebruikt in mijn grassenbestand, ja, dan gebruik ik waarschijnlijk al veel minder kunstmest dan ik nu doe. Maar dan kan ik die laatste 100 of 200 of 300 kilo kunstmest kan ik ook veel makkelijker weghalen. Want dan heb ik al een basis.
Ja, oké, zo. Ja.
Dus op die manier kijken van, oké, wat maakt het? Waar sta ik nu met sterke kanten en de sterke kanten van de onderneming en de wat zwakkere kanten van de onderneming? Wat maakt het dat ik hier sta waar ik nu sta? En dat bij elke keuze die je gaat doen ook gewoon zelf afvragen.
En
dat is sowieso wel een hele mooie al, hè? Want die intrinsieke vraag jezelf stellen, wat maakt het dat ik dit doe, dat geeft al een bepaalde beweging. Maar daar hebben we het in de volgende podcast al over.
En bijvoorbeeld een bedrijf, wat zijn nou een van de belangrijkste zaken die misschien wel bepalen wat jij kan doen? Is dat je grond of is dat meer je infrastructuur of je mechanisatie? Kun je dat niet generiek zeggen?
Sowieso de sector natuurlijk. Hè? En waar ik gehuisvest ben met mijn bedrijf. Daar zit ik met mijn melkveebedrijf op veengrond, puur grasland. En ik word daar regeneratief. Ja, hoeveel kan ik dan aanpassen?
Ja.
Als ik met mijn akkerbouwbedrijf op zeer zware rivierklei zit, ja, welke keuze kan ik dan morgen anders doen? Nou, zo heb je al best wel wat infrastructuur, uitdagingen, zeg maar. Van waar ben ik gehuisvest met mijn bedrijf en wat zijn mijn basiszaken, zeg maar, van mijn onderneming. En als je dat dan in beeld hebt, ja, dan kun je kijken van wat past daar dan bij.
Ja.
Okay. En iemand die op Bijvoorbeeld neem de Kop van Groningen een zandgrond, 1 op 2 aardappels teelt, zeg maar, en dat is een cashcow. En die wil naar, vooral naar de wat minder intensieve gewassen toe, bijvoorbeeld de granen. Ja, in hoeverre past dat bij hoe dat zijn bedrijf gefinancierd is?
Ja.
Als dat bedrijf in het verleden met de hogere opbrengsten van de aardappelen zwaar gefinancierd is omdat er constant grond is aangekocht. Kunnen we dan in één keer met de saldo's van die granen, zeg maar, die financiering blijven betalen?
Ja, daar heb ik nog een vraag over. Bijvoorbeeld het financiële stuk inderdaad. De financiële gesteldheid bepaalt natuurlijk ook enigszins wat je kan kiezen. Je kunt je stal niet halveren als die bijvoorbeeld zwaar gefinancierd is, nog heel nieuw is. En bij akkerbouw geldt dat natuurlijk ook zo. Wat is dan ook, als je kijkt, de bank, je financiële verstrekker, heeft die daar ook nog wat over te zeggen? Is bijvoorbeeld dan saldo, want misschien kun je meer winstmarge wel verhogen, of gaat het over de totale omzet? Of moet je naar beide kijken?
Kijk, een bank die kijkt inderdaad van hoeveel vreemd vermogen van de bank zit er in het bedrijf. Hè? En ten opzichte van het eigen vermogen, dat is al een belangrijke maat. Daarnaast gaan ze kijken van wat doet die ondernemer naar de toekomst en welk verdienmodel gaat die uitvoeren. En wat is daar de rentabiliteit van? Hè? Dus hoeveel geld blijft er over om naar rente en aflossingen en privéaantrekkingen te kunnen betalen? Ja. Maar dan zien we ook dat de banken op dit moment ook in een beweging zitten. Want ja, die hebben een systeem gefinancierd vanuit het verleden na de Tweede Wereldoorlog van nooit meer honger. Waar eigenlijk alles op gebaseerd is geweest. Ja. Nu zie je dat banken daar andere standpunten in innemen. Naast het vergunningstraject, hè, van hoe is een bedrijf vergund. Ja. Wordt het volgende belangrijk van wat doe je aan natuur? Wat doe je aan water, klimaat? Het is eigenlijk de opgaven die er liggen, zeg maar, vanuit de omgeving die we gezien hebben. En daar hebben ze, in het verleden was het zo, van als je er niets aan voldoet, heb je ook geen mogelijkheid. Is een tijdje geweest. Dat was na de tijd dat ze zeiden verdubbelen of verdwijnen, want die hebben we ook gehad. Toen hebben we een tijdje in een vacuüm gezeten, van wat kan er wel? En nu zie je dat banken weer eigenlijk hun faciliteiten gaan aanpassen aan wat er voor bewegingen mogelijk zijn. Dus iemand die zegt van ik ben in mijn systeem met heel veel dieren en veel rentabiliteit ben ik heel goed in. En daar moet ik eigenlijk nog een investering in doen. En ik ga bijvoorbeeld een technologische maatregel nemen om mee te denken in CO2-uitstoot. Denk aan een vergister. Richting regeneratief weet ik dat spannend is. Maar ik noem even dat voorbeeld omdat die stroming die wordt nog steeds gefinancierd. Ja, en daar kunnen we wat van vinden vanuit regeneratief, maar voor de banken zijn dat belangrijke klanten.
Ja. Ja.
Maar daarnaast zie je dat banken ook een systeem hebben voor mensen die inderdaad meer richting regeneratief gaan. Ja, en kijken naar bijvoorbeeld de biodiversiteit. En daar ook, ze hebben niet voor niks, ze hebben bijvoorbeeld de Rabobank meegedacht in de biodiversiteitsmonitor akkerbouw en open bodemindex. Dus die zijn daar ook in beweging om ondernemers ook de mogelijkheid te geven om een transitie te doen met hun bedrijf naar een of wat meer extensievere bedrijfsvoering, of wat meer natuurinclusievere bedrijfsvoering, om op die manier een stap te kunnen nemen.
En bijvoorbeeld, stel voor, je bent relatief zwaar gefinancierd. Maar je zou in theorie, dus door minder koeien of een bepaald minder intensief bouwplan, je saldo gelijk kunnen houden, maar je omzet daalt. Is dat voor de financiering al een probleem? Wordt dat gezien als een risico? Of wordt er gezegd, je rentabiliteit verandert er eigenlijk niet door. Maar je maakt gewoon minder euro's omzet. Maar je winst blijft hetzelfde.
Het is heel erg belangrijk van wat zijn je vaste kosten op een bedrijf. Want als die vaste kosten, als de bank daar één hele belangrijke van is. Dus veel een hoge financiering met een vaste aflossing en rentepercentage. Dan zie je dat de bank dan, als jij zegt van ik heb minder omzet, komt die bank wel vrij snel in het nauw, hè, wat betreft afbetaling.
Ja.
Nou, en dan moet je echt gaan kijken samen met zo'n bank van wat is nu slim? En dan is de leeftijd van de ondernemer belangrijk, de staat van de onderneming. Hè, dus heb ik oude of heb ik nieuwe gebouwen? En wij komen wel tegen dat bijvoorbeeld nu een jonge ondernemer het bedrijf heeft overgenomen, terwijl het bedrijf nog op financieringsafspraken draait van de oude ondernemer, vader of moeder. Ja, waardoor bijvoorbeeld de aflossingsperiode relatief kort is. Hè.
Oh, ja.
Er zijn ondernemers bij, die zijn 30 en die moeten dan in 17 jaar aflossen. Ja, en dat is eigenlijk nog de oude afspraken van vader en moeder zitten daar nog in.
Dus daar zou je dan iets mee
dus daar kan nog rek in zitten. Als je zegt van nou, ik ga mijn bedrijfsvoering aanpassen, zou daar rek in zitten in een aflossingsniveau. De vraag is of je dat moet willen als ondernemer, maar dat is een tweede vraag. Maar daar zit soms rek in. En het tweede is natuurlijk dat ze rentekorting geven op naarmate dat je dingen doet die in een bepaald structuur passen binnen de bank. Bijvoorbeeld als je het biodiversiteitsmonitor voldoende punten scoort, wat in het regeneratief ook heel erg aanhaakt met elkaar, ja, dat je dan gewoon een stukje rentekorting, rentepuntenkorting krijgt op je lening.
Dus ook hier is weer echt in gesprek gaan en ook kijken waar zit je.
In gesprek gaan, maar ook wel daar, hè, waar we het net over hadden, hè, de doel van het bedrijf, van waar wil ik naartoe, moet dan wel in beeld zijn.
Ja.
En waar moet dat bedrijf, waar gaat dat bedrijf naartoe en waar is het nu wat zwakker in en waar wordt het dan sterk in?
Ja. En dat zul je dus ook heel goed moeten kunnen vertellen dan. Want zeker als je dit soort gesprekken wil voeren, dan moet je het zelf ten eerste heel duidelijk hebben, maar het ook moeten kunnen uitleggen wat je wil.
En dus waarom daarom bestaat niet? Dus je komt echt in dat stuk en daar helpt die intrinsieke vraag wel die ik net zei. Van wat maakt het dat ik het nu zo doe?
Ja.
Die helpt daar heel erg in om die zoektocht te realiseren.
Hey, en als we nog even, want je hebt nu over de bank. Er zit ook wel dat er alternatieve financieringsvormen opkomen. Heb je daar ook mee te maken?
Inderdaad, je ziet bijvoorbeeld een groen fonds. Zie je investeringen doen die heel intrinsiek gemotiveerd zijn. In met name dit soort bewegingen binnen de sectoren. Je ziet nu even wat minder, maar je ziet bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen die ook al behoorlijk wat nadruk leggen op andere manieren van ondernemen. Bijvoorbeeld de ASR heeft daar behoorlijk op ingezet om ook gronden te verwerven. Maar dan wel met de afspraken dat je die op een andere manier gaat betalen of in ieder geval anders gaat invullen. Daarnaast zie je natuurlijk nog particuliere investeringen, maar je ziet bijvoorbeeld ook stichtingen die al erfpacht bijvoorbeeld uitgeven, die daar toch ook meer nadruk op leggen.
Dus dat geeft ook wel weer kansen dan eigenlijk.
Absoluut, dat geeft kansen, want dan kom je ook in beeld. Hè? Ja. En provincies ook trouwens.
Ja.
En crowdfunding, heb je daar ook al eens ervaring mee?
Crowdfunding zie je wat opkomen nu. Hè? Dus dat is heel mooi. Alleen is wel de vraag van wat voor type ondernemers zitten in die crowdfunding. Hè? Want als dat gewoon mensen zijn die zeggen, maar ik wil gewoon rentabiliteit hebben. Hè? Ik wil gewoon waarde op mijn geld hebben. Of zijn het mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om een bepaalde landbouw te stimuleren, zeg maar.
Ja.
Nou, daar zit verschil in.
Nou, dan moet je dus weer je verhaal heel goed kunnen vertellen.
Ook dan moet je verhaal goed vertellen. Dus, maar ook voor die onderneming is het belangrijk dat ze er allebei zijn. Hè, dat klinkt misschien wat hard nu, maar voor een onderneming is het belangrijk dat zowel het financiële stuk goed vertaald kan worden, maar ook waarom ik het doe.
Ja, precies. Ja.
Ja. Interessant. Ja.
Ook om die koers te kunnen gaan.
Ja,
dan.
Want als ik alleen financieel gedreven bedrijfstransitie inga, zeg maar, dan haal ik daar zelf weinig energie uit, maar degene die met mij zijn ook niet meer. Nee. Op het moment dat ik financieel weinig rendement draai, dan is het heel leuk dat ik er heel veel plezier uit haal. Maar als iemand anders de stekker uittrekt, want het draait niet, is het ook niet leuk meer.
Nee, en dan is het ook niet duurzaam.
En ook niet duurzaam, nee. Dus ik kan heel snel transitie doorgaan. Maar als dat niet duurzaam is, doordat ik financiële risico's loop en die te groot zijn, ja, dan is het uiteindelijk niet duurzaam.
Nee, dus het moet wel echt bij je passen. Heb ik dan nog wel even aansluitende vragen? We hadden het net over, je kunt bepaalde kleinere dingen doen als je hebt besloten wat je weet waarom je het doet en wat je ook wil gaan doen. Mm-hmm. Dus wat we zeiden, groene mestermengsels inzaaien of zo. Maar als je nou de grotere en de wat risicovollere keuzes wil gaan maken, zoals je blauwe bouwplan minder intensief maken of weet ik veel wat. Zijn er dan ook nog andere hulpmiddelen om dat risico een beetje te verminderen? Kun je bijvoorbeeld bepaalde financiële steun krijgen? Of je als ondernemer maak je een keuze en dat heeft ook risico's.
Dan vind ik wel dat als ondernemer moet je ook kijken van hoe kan ik ook, die steun kan mooi zijn, hè? Maar ik vind als ondernemer moet ik ook kijken van hoe kan ik zonder steun leven, zeg maar. Hè?
Ja.
Hè, want ik ben ondernemer, dus ik onderneem iets. Ja. Dan kan ik niet verwachten dat een ander mij daarin gaat helpen, want ik onderneem. Het zou mooi zijn als mensen dat wel doen, hè? Dat is ook leuk, dat geeft samenhorigheid. Maar ik ben zelf de ondernemer, anders ben ik geen ondernemer.
Nee.
Dus Dat is wel even goed om het woord ondernemer, daar gaan we verder nog later op in, maar even tegen daglicht te houden. Maar dan wat kan ik, steun is er een, hè? Maar ook je afzet.
Okay.
Hè, dus voor welke markt ga ik iets doen? Produceer ik voor de bulk, dan duurt het vrij lang voordat die bulk zegt van dat hebben wij nodig.
Ja, dus dan loopt eigenlijk het risico ligt meer bij jezelf. Als
dan ligt het risico bij jezelf, ligt het risico dat je veel dingen doet, dat je een product maakt wat super is, alleen dat door de markt in de bulk gezet wordt. En die bulk, dat is gewoon allemaal hetzelfde product.
Ja.
Dus dan heb jouw product eigenlijk geen toegevoegde waarde. Hè? Dan zit er misschien 1% in de grote hoop van de gerst, is van jou regeneratief geteeld. Dus voor welke keten doe ik dat? Doe ik dat voor de Bulk Plus bijvoorbeeld? Hè? Dat is ook een markt, een keten of een concept, verkoop. Bulk Plus, daar zit een plus op. Hè? Dus dan wordt hetgeen wat je extra doet, wordt meer. We zien dat bijvoorbeeld in de Planet Proof. Hè? Dus dat is een beetje Bulk Plus. Sorry. Dan hebben we daarnaast heb je de ketenstructuur. Hè? Dus dat zien we nu een beetje ontstaan. Dat een bepaalde verwerker gaat zeggen, maar hey, voor CO2 vinden we dit belangrijk. En daar hangt dan, om dat CO2 te reduceren, hangen een heel aantal transitiestukken in, zeg maar, die ook in regeneratief ingevuld kunnen worden.
Dus, ja, dan bedoel je bijvoorbeeld dat zoals een Friesland Campina, dat die extra...
Een Friesland Campina of een Koosun, ja. Die zeggen van, nou, maar voor ons is dit belangrijk. Friesland Campina natuurlijk met Planet Proof is één van, maar die hebben nu in hun complete Focus Planet eigenlijk heel veel zaken zitten die in regeneratief hoog scoren.
Ja.
En als we kijken naar Koosun met de suikerbieten, CO2, maar voor CO2, dan is minder input is belangrijk, minder bewerking is belangrijk. En omdat CO2 per hectare is, moeten we toch nog wel een beetje opbrengst hebben.
Ja.
Maar dat kun je wel invullen met een bepaalde manier binnen regeneratieve landbouw, om daar wat stappen in te maken.
Ja, dus ook goed om daarna te kijken wat de coöperaties of de grotere bedrijven in de bulkafname, wat voor plus die geven op welk moment.
Ja. Ja. En dat kan dan dus een manier zijn om...
Ja, en dat kan dus een bulk plus zijn, maar het kan ook wel zo zijn dat ze naar de keten gaan. Dat ze dat in een bepaalde ketenstructuur gaan brengen als een uniek product.
Precies, oké. Dus dat zij het dan weer verwaarden eigenlijk.
En dat zij het dan weer verwaarden, inderdaad. Maar dat dan ook een bedrijf als Agrifirm daar een toegevoegde waarde in heeft. Om daar een bepaald product al te kunnen leveren. Een bepaald saaizaad of krachtvoer of wat dan ook. Om in zo'n keten die lijn te kunnen zetten.
Ja, dus doe je eigenlijk weer een stapje verder.
Ja, doe je een stapje verder. Dus het is bulk plus, keten en dan krijg je de niche. En de niche-markt, dan ga je echt meer kijken van, nou, ik ben boer Christian en ik teel dit. En het komt in een zakje met mijn gezicht erop. En dan breng ik dat als speld om mezelf af te pakken, breng ik dat bij de ondernemer met mijn bakfiets.
Maar dat vraagt ook wel bepaalde, niet iedereen zou dat heel erg leuk vinden om te moeten gaan doen als ondernemer zelf.
Nee.
Toch? Dat moet ook bij je passen.
Dat moet bij je passen, ja, inderdaad, ja.
En dan heb je het weer over die koers. Dan moet je dus ook weten wat daarin...
Dus het afzet begint bij voor welke markt produceer ik.
Ja.
En als ik voor een bepaalde markt wil produceren, ben je weer belangrijk als ondernemer. Pas ik daarbij, ja of nee? Maar ook je onderneming. Ja? Ik heb een intensief bouwplan. Ja, wat maakt het dat ik een intensief bouwplan heb?
Ja.
Is dat de grondsoort?
Ja.
Is dat de financiering die onder mijn bedrijf zit? Of is dat hoe mijn vader ooit heeft gezegd van, nou, zo moet het bedrijf worden?
Ja.
Nou, als je daarnaar kijkt, vanuit die basis kijkt, en je gaat dan naar je product kijken wat je teelt, hoe kan je daar een plus op krijgen? Of kun je het juiste teeltplan maken wat bij je past? En één keer omgooien naar van intensief naar extensief, nou, een rigoureuze investering. Maar die kun je alleen maar doen als je weet dat er ook voldoende afzet voor je product is.
Ja, dus dat is wel huiswerk wat je vooraf goed moet geregeld hebben.
Ja.
En zo, want welke veranderingen zie je dan in de vraag, zeg maar, in de afzetmarkt? Want je noemt korte keten, maar mensen moeten wel willen kopen.
Ja.
Ja, je hebt natuurlijk twee dingen. Hè? Je hebt de burger en je hebt de consument. Vaak is hetzelfde poppetje, alleen de vraag is welke deur die doorgelopen is. Gaat hij naar binnen in de supermarkt, dan is die consument. Gaat hij naar buiten, is die burger. En dat heeft wel effect op van hoe dat hij naar jouw product kijkt. Hè? Dus buiten als burger vindt hij dat dit en dit en dit belangrijk is. En binnen de supermarkt moet het vooral goedkoop zijn.
Ja.
En dus daar zit je al van, nou, welk type consument heb ik? Hè? Heb ik dan de consument die bereid is om er wat meer voor te betalen voor zijn voedsel, maar ook die capaciteit heeft om er meer voor te betalen? En, of produceer ik voor de mensen met een modaal inkomen waarvan levensbehoeften, boodschappen doen, wel een behoorlijke impact heeft op hun, ja, op hun salaris, wat ze één keer per maand krijgen.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke om je ook af te vragen van waar doe ik dat voor? In welk gebied zit ik dan? Kijk, als je in de kop van Groningen zit en ik wil korte ketenen doen, maar de afstand is 25 kilometer naar het eerste beste dorp.
Ja,
ja.
Dat is een beetje lastig.
Dan wordt die al lastig. Hè?
En dus ook ken je doelgroep is dan
ken je doelgroep?
Ontzettend belangrijk.
Ja, ken je doelgroep. Ik heb een tijd, als voeradviseur zat ik in de Weipoort in Zoeterwoude. Daar woonden heel de weg, waren bijna allemaal kaasmakers toen ik daar begon. En ja, als je dan het verschil zag, hadden we ook allemaal een eigen winkel. En toch was er voor iedereen was er ruimte. Er was wel verschil in welke auto's er bij welke winkel stonden.
Ja.
Er was ook verschil in omzet. Maar gewoon dat, dat proces van waar ben ik voor bezig, waar zit ik, waar produceer ik voor, wie is mijn klant, wie is mijn doelgroep. Ja, dat bewust worden. En dat is steeds meer nodig indien je meer van die bulk afstapt.
Ja.
Ook dat is niet voor niets ontstaan. Hè?
Nee.
Bulk is ontstaan omdat wij als ondernemers dachten van nee, we richten een coöperatie op en die gaat ons product vermarkten.
Ja, dat moeten we niet vergeten als we het hebben over de coöperatie.
Want als ondernemer, als jij dus heel goed bent in enorme hoeveelheden te produceren, in intensief bouwplan en dergelijke, ja, dat is wel heel wat anders dan als je ook nog je eigen afzet moet gaan regelen. Ja.
Aan de andere kant zie je ook toch mensen met een intensief bouwplan toch wel keuzes maken. Die gewoon bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ben behoorlijk gefinancierd, ik heb een intensief bouwplan, maar ik wil het anders doen. En wat maakt het dat ik niet een gedeelte van mijn grond ga verkopen, mijn financiering naar beneden brengt, zodat mijn transitiemogelijkheden groter worden.
Dat is wel flink.
Dat zijn rigoureuze stappen,
ja.
Maar ook die keuzes worden wel gemaakt.
Ja. Goh.
Interessant. Tijd is volgens mij bijna op. Mag ik nog één vraag stellen?
Absoluut.
Iets heel anders. Samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders. Dat is ook wel een thema dat soms terugkomt binnen regeneratief. Ja. En waar kansen liggen als voor de onderneming. Hoe zie je dat? Zie je dat ook meer of minder? Of?
Zie ik het meer of minder? Ik zie dat het veelal dat het wel gebeurt. Hè? Ook per gebied is dat wel wisselend. Hè? Dus welke grondsoorten hebben we te maken en hoe zitten we bij elkaar in de regio? Eén ding wat ik wel daarin altijd probeer naar voren te halen is van dat we van economisch gedreven samenwerking terug gaan naar een bodemgedreven samenwerking. Economisch gedreven samenwerking is in het verleden heel erg opgezet van ik huur van jou een hectare grasland en dan krijg je van mij 1,5 hectare maisland terug. Tot aan bollenteelt en ja, heel veel diversiteit is daarin in geweest. En nog steeds. Alleen wat je steeds meer ziet is dat mensen die grond steeds belangrijker gingen vinden, met name ook de melkveehouders. En die grond werd ook steeds duurder, hè? Dus komen steeds meer een waarde aan te hangen. Ja. Als je nu in de echte akkerbouwgebieden kijkt wat voor prijzen daar gegeven worden, ja, dan is economisch gedreven samenwerking al vrij lastig. Als we naar bodemgedreven samenwerking gaan kijken, dan kom je in het nutriëntenverhaal.
Ja.
En in het nutriëntenverhaal, dan zie ik absoluut aanvullende takken. Akkerbouw en melkvee. Wat melkvee nodig heeft, wat in akkerbouw geteeld kan worden bijvoorbeeld, en wat akkerbouw nodig heeft, wat eigenlijk in die bodem geteeld kan worden, als het ware op een grond. En die twee facetten, als je die in elkaar voegt, dan zie je dat er in één keer andere samenwerkingen kunnen ontstaan.
Kun je een concreet voorbeeld geven? Hoe betekent dat dat een veehouder zijn vee bij een akkerbouwer op het land laat lopen? Of bedoel je wat anders?
Nou ja, daar ga je natuurlijk, kun je naartoe gaan. Hè? Dat een akkerbouwer een grasland heeft als dat in de buurt is van de melkveestal, waar ook dan de koeien overheen kunnen grazen. Dat gebeurt ook. Dat kan een toegevoegde waarde zijn. Maar bijvoorbeeld ook de vraag van nee, ik heb stikstof, fosfaat en kali nodig als belangrijke stof om een plant te laten groeien. Hoe kan ik dat, in welke vorm van mest kan ik dat ontvangen?
Ah.
Hè? Yep. Dus wat heb ik nodig voor mijn gewas? Wat kan ik als boer, als melkveehouder produceren? Hoe kunnen we daar een match in maken? Hoe doen we dat met opslag, met transport? Hoe weten we wat er precies in zit?
Dan kan je ook weer naar de kwaliteit van de mest.
Kan de kwaliteit gaan, wat willen we er absoluut niet in hebben in die mest? Hoe kunnen we daar samen naar kijken? Welke gewassen kunnen we bijvoorbeeld... Nou, ik heb voorbeelden van akkerbouwers die gerst telen voor melkveehouders. Die dat ook bijvoorbeeld op Rotterdamse prijs verkopen elke keer. Dan is het niet zozeer dat daar de meeste winst uitkomt, maar dan is het gewoon van hoe kunnen we dat op die manier met elkaar ook weer tot een afstemming maken.
Supermooi.
En van daaruit, als je twee intrinsiek gemotiveerde ondernemers hebben die zeggen van nou, wij zien op basis van nutriënten de aanknopingspunten, dan zie je vaak veel meer mogelijkheid om samen te werken als dat alleen een economische streep is.
Ja. Nou, ik denk deze dat ook wel goed is om mee te nemen in je koers. Dat je dus ook niet, je hoeft ook niet alles alleen te doen, maar je kunt ook de samenwerking opzoeken met
Absoluut.
Nou, wij weten nog veel meer, heel veel meer over de onderneming. We kunnen nog lang over doorpraten, denk ik. We hebben al een podcast met jou besproken over de omgeving. En we gaan er ook nog een over de ondernemer zelf met jou doornemen. Wilco, heel erg bedankt. Heb jij als voor onze luisteraars nog een concrete tip voor de mensen die dus nu op de drempel staan om verandering zoals regeneratief door te voeren?
Nou ja, wat ik al ook een beetje, als je goed geluisterd hebt, tussen de regels door heb gehad. Hè, je bent zelf ondernemer. En als ondernemer, om beweging te krijgen op je onderneming, moet je daar zelf de keuzes in maken. En dat begint bij de vraag stellen. De vraag stellen, wat maakt het dat de onderneming op dit moment op deze plek staat waar het nu staat? En ik denk, als je daarmee begint en daar vanuit gaat denken, dan kun je gaan kijken van, nou, wat heb ik dan nodig? Wat heeft die onderneming dan nodig om de volgende stap te kunnen zetten?
Nou, heel erg bedankt.
Mooi, dankjewel.
Leuk dat je deze podcast van Ik Oogst Mee hebt geluisterd. Wil jij als agrarisch ondernemer meer leren over regeneratieve landbouw? Sluit je dan aan bij Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk van Agrifirm, waarin we met elkaar meer leren over de kansen en uitdagingen van regeneratieve landbouw. Meld je aan via www.ikoogstmee.nl of volg ons op Facebook en Instagram. Ook zien we jou graag bij een van onze bijeenkomsten. En heb je nog vragen of ideeën voor ons? Laat het dan gerust weten.